Wij gaan lezen uit 1 Korinthe 12. Dat had u al vermoed. En wij gaan lezen uit het, althans ik, uit de Telos-vertaling. En u mag het helemaal zelf weten. En blijf toch behelpen met al die vertalingen. 1 Korintiërs 12. En ik begin in het vierde vers. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Want aan de een wordt door de geest gegeven een woord van wijsheid, en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde geest. Aan een ander geloof door dezelfde geest, en aan een volgende genadegaven van genezing door de ene geest, en aan een volgende werkingen van krachten, en aan een volgende profetie, en aan een volgende onderscheidingen van geesten, aan een ander allerlei talen, en aan een volgende uitlegging van talen. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. En dan nog vers 27 en verder. U bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. En God heeft sommigen in de gemeenten gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. Zijn allen soms apostelen, zijn allen soms profeten, zijn allen soms leraars, hebben allen soms krachten, hebben allen soms genadegaven van genezingen, spreken allen soms in talen, zijn allen soms uitleggers, streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg. Tot zover uit het woord van God. Broeder Jan Schippers vertelde mij, waar is hij terechtgekomen? Die vertelde mij een aardige anekdote. Waar, daar zit hij. Een aardige anekdote. Jaren geleden, dat is vele, vele jaren geleden. 86, dat is vele, vele, vele jaren geleden. Stuurde hij mij een boekje. Ik wist er niks meer van, maar hij heeft het me net verteld over de gaven van de geest. En ik schijn toen, hij zegt het, aan hem teruggestuurd te hebben met de mededeling dat ik er geen belangstelling voor had. Het kan toch raar lopen in het leven. Jan, ik heb veel belangstelling voor het onderwerp. Helaas, heb je dat boekje nog ergens liggen? Dus je kan het nog aan me teruggeven. Oké. Je ziet maar hoe het soms kan gaan in het leven. En nu mag ik bij jou en de gemeente over deze dingen komen praten. Gelukkig Jan, dat staat niet tussen ons in. Ja. Het is trouwens wel een verwarrend onderwerp in veel opzichten. Het is controversieel, daarmee bedoelen we dat er heel wat verschillende opvattingen over bestaan. En ook onder degenen die positief, op zichzelf positief staan tegenover de gaven van de geest, zijn er toch weer allerlei nuanceverschillen, dat zullen we wel merken. Maar dat hoeft ons niet ervan te weerhouden om te proberen vanavond toch in dit onderwerp door te dringen. We hebben het de vorige keer gehad over de vrucht van de geest en nu de gave van de geest. Ik vind het wel mooi dat er in Galaten 5 vers 22 sprake is van een negenvoudige vrucht. Dat is geen hoest, geen verkoudheid, maar een hooikoorts. Zijn er nog meer mede-lotgenoten? Jullie begrijpen wat ik doormaak. Het is heel vervelend. Maar de vrucht van de geest negenvoudig en de gave van de geest ook negenvoudig. En daar zit een boodschap in. Ik heb dat de vorige keer al aangegeven. Je moet eigenlijk eerst zijn als Jezus tot in zekere mate voordat je kunt doen als Jezus. Vrucht van de geest, hebben we gezien, heeft te maken met het lijken op Jezus. Want die vrucht van de geest, zoals die daar beschreven wordt in Galaten 2, 5 vers 22, is eigenlijk een beschrijving van het karakter van de Heer Jezus zelf. Dan moet je dat niet absoluut zien alsof je eerst helemaal perfect op Jezus moet lijken voordat je aan de gave van de geest toekomt, want er komt niemand van ons eraan toe. Maar er zit wel een wisselwerking in. En de Heer Jezus heeft ons dat heel duidelijk gemaakt. Het is een heel belangrijk punt in het hele Nieuwe Testament, dat lijken op Jezus. Matthäus 10 vers 25, het is de discipel genoeg dat hij wordt als de meester. Paulus zegt in Galaten 4 vers 19, mijn kinderen van wie ik opnieuw in barensnood ben, opdat Christus in u gestalte krijgt. 2 Korinther 3 vers 18, wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen of weerspiegelen, worden naar datzelfde beeld veranderd, getransformeerd als door de Heer de Geest. Nou, zo kunnen we meer voorbeelden noemen. 1 Korinther 2 vers 16, wij hebben het denken van Christus. The mind of Christ. Wij denken, we voelen, we leven, handelen als Christus. Hebben we het vorige keer allemaal gezien. En waarom heeft de Heer Jezus dat nu zo bedacht? Waarom heeft God dat zo bedacht? Omdat toen de Heer Jezus van deze aarde wegging, wij geacht werden zijn werk voor te zetten. En dan moet je niet te gauw zeggen, ja, maar wij zijn niet zoals Jezus. Je moet dan bedenken dat hij dat alles deed, al die werken, uit de zalving die hij ontvangen. Daar hebben we het ook eerder over gehad. En we hebben ook gezien dat wij exact diezelfde zalving ontvangen hebben. Hij was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, Handelingen 10 vers 38. En in 2 Korinthe 1 en 1 Johannes 2 lezen wij dat wij ook die zalving ontvangen hebben. Dus we hebben geen excuus. Bovendien, door de kracht van de Heilige Geest gaan wij op de Heer Jezus lijken, met het doel dat zoals de mensen in hem iets van God konden zien, heel veel van God konden zien, mensen vandaag iets in ons van Jezus en daarmee ook van God zullen zien. De mensen lezen de Bijbel niet, ze lezen alleen ons. Dus in ons moeten ze iets van Jezus en iets van God zelf zien. Dat is heel belangrijk. Een van die versen die we soms voor het gemak maar overslaan, dat is Johannes 14 vers 12. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal grotere dan doen dan deze. Daar zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus ons roept om dezelfde werken te doen als hij deed. In het Markus evangelie is dat met name heel treffend. Daar lees je steeds een paar keer, de Heer Jezus ging het land door en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij dreef de demonen uit. Dat hoort bij elkaar, want overal waar demonen uitgedreven worden, daar rukt het koninkrijk Gods een stukje verder op en het koninkrijk van de duivel moet een stukje terug. En dan staat er in hoofdstuk 3 dat hij discipelen zoekt. En dan zou je denken, waar moeten die nou voor aan? Wat voor eisen moeten die nou voldoen? Ik vroeg het vanmorgen aan mijn studenten. Het ging over discipelschap. Ik zei, wat voor eisen moet een discipel voldoen? Nou, ze waren natuurlijk erg verbaasd toen ze hoorden dat in Markus 3 maar 2 genoemd worden. Ze moesten het evangelie van het koninkrijk kunnen verkondigen en ze moesten demonen kunnen uitdrijven. Dus dat is leuk voor uzelf, een toets, om te kijken of u al een discipel van Jezus bent. Het is heel bijzonder. In Markus is dat zijn voorstelling. En aan het eind wordt dat uitgebreid van de 12 die apostelen naar alle gelovigen. Want daar lezen we, als ik even 3 van die 5 uitneem, die zijn voor vanavond ook belangrijk. De eerste is, er staat in Markus 16, vers 17, 18, deze tekenen zullen de gelovigen volgen, dubbele punt. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En de derde, geloof ik, luidt, in nieuwe talen zullen ze spreken. En de vijfde luidt, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Afgezien van het spreken in tongen, daar vinden we van de Heer Jezus geen voorbeeld van, interessant genoeg. Maar al die andere dingen, die vinden we bij hem ook terug. Het is zijn werk voortzetten. Dus dat is het eerste, het verband tussen vrucht en gaaf. Het tweede is veel ingewikkelder en daar beginnen al meteen de problemen. En dat is het verschil en de overeenkomst tussen drie begrippen die we goed uit elkaar moeten houden. Dat is het woord talenten, dat is het woord genadegaven en dat is het woord bedieningen. Eigenlijk is het een beetje jammer dat charisma vertaald is met genadegaven. En dat korten we dan nog eens verder af en dan wordt het alleen nog maar gaven, zoals ook in de titel voor deze avond, dus ik heb er zelf mee aan bijgedragen, die verwarring. De gaven van de geest. Maar charismata, of enkelvoud charisma, komt van het Griekse woord charis en dat betekent genade. Een charisma is niets anders dan een dosis genade. Een portie genade. En dat wordt in het Nieuwe Testament voor heel veel verschillende dingen gebruikt. Als je de gave van de seksuele onthouding hebt, dan is dat al een charisma in 1 Korinthe 7. Als je gered wordt uit doodsnood in 2 Korinthe 1, dan is dat een charisma. Soms zelfs als je een bediening ontvangen hebt, zoals bij Timotheus, lezen we dat in de brieven aan hem geschreven, dan is dat een charisma. Charisma kan ontzettend veel betekenen. Overal waar je een stukje genade van God krijgt, dan heet dat charisma. Nou, nooit is de traditie ontstaan om dat weer te geven met het woord genadegave. En dat zou niet zo erg zijn als het niet de mensen op het verkeerde been zit. Want die horen dat woord gaven en dan ontstaat de verwarring. Want ze verbinden dat dan, en dat zullen, ik heb dat zelf ook gedaan en sommigen van u doen het misschien nog. Die verbinden dat met wat we in het gewone alledaagse leven gaven noemen. Je hebt mensen die hebben een muzikale gave. Je kan ze midden in de nacht wakker maken, ze zetten slaapdronken achter de piano en dan beginnen ze alweer te pingelen. Dat kunnen ze te allen tijden, overal, onder alle omstandigheden. Ik vind het niet altijd leuk, maar ze kunnen het wel. Als iemand goed ter tale is, dan heeft hij dat altijd. Dat is een permanent talent. Als iemand een handelstalent heeft, geef hem een kwartje en hij heeft er in de kortst mogelijke tijd een euro van gemaakt. Dat heeft hij in zich, dat kan hij. Ik kan dat niet, maar hij kan dat wel. Geef hem een paar instrumenten en hij zet iets moois voor jou in elkaar. Kan ik ook niet. Dat is een gave, een talent. Dat is een technisch talent. Je hebt andere mensen die in de kortst mogelijke tijd leren skiën. Dat is een gave. Nou, dat zijn allemaal gaven die ik niet heb, dus ik, met enige droevenis deel ik die allemaal mee. Maar dat zijn allemaal gaven. En dat zijn allemaal een gave in de zin van een permanent vermogen. En als je dat nou gaat toepassen op de genadegaven, dan raak je in de war. Dat wordt nog eens een keer versterkt, die verwarring, door de zogenaamde gaventests. Nou, een gaventest, die meet uw genadegave niet en die meet uw bediening al helemaal niet. Het enige wat een gaventest kan doen, is uw talenten meten. Meer niet. Daar volgt nog helemaal niet uit wat uw bediening is. Het zal wel in de lijn ervan liggen. En soms ligt het ook wel een beetje erg voor de hand hoor. Dan staat er, luistert u graag naar mensen. En dan komt er als conclusie uit dat u misschien wel iets in pastorale richting zou kunnen doen. Ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Dus ik ben niet zo'n groot voorstander ervan. Het zet mensen opnieuw op het verkeerde been. Want de charismata hebben daar eigenlijk niks mee te maken. En ik maak zo vaak discussies mee dat mensen zeggen, jongen, 9 van die charismata, geweldig. Wat zou het geweldig zijn als ik daar eens eentje van mocht ontvangen. Oh, 1 van die 9 was ik al tevreden mee. Want die denken dat dat iets is voor heel speciale mensen. Nou, wie wil er nou niet een beetje speciaal zijn? Dus als je nou eens 1 van die 9 zou kunnen krijgen, dan was je misschien al geweldig blij. En dat zou betekenen dat je totaal niet begrepen hebt waar het hier over gaat. Dit gaat niet over vermogens, talenten. Ik zou ook wel eens een keer wat betere handelstalent willen, of een beter technisch talent, of een wat sportief talent. Maar die heb je of die heb je niet. En zo denken de mensen ook, is het met die charismata. Als je er maar eentje hebt, dan heb je hem. En als je niet hebt, nou pech gehad, dan heeft de Heer dat niet gegeven. Dat zijn de mensen bijvoorbeeld, als ik aan ze vraag, heb je wel een zieke de handen opgelegd? Dan zeggen ze, nee, ik heb geen gave der genezing. Dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Die zegt net zo, ik heb geen gave der genezing, als een ander zou zeggen, ik heb geen muzikale gave. Of ik heb dit talent niet, of ik heb dat talent niet. Oh nee, laat maar niet aan de apparatuur zitten, ik ben totaal technisch debiel, weet je wel. En zo zeggen ze ook, nee, ik kan niemand de handen opleggen, want ik heb geen gave der genezing. Elke keer denk ik, hoe krijg ik dat er nou uit die kopjes? Nou, zullen het woord gave gewoon te vallen? We zeggen gewoon charisma. Nou heb ik 1 onderscheid gemaakt en ik heb het nog nauwelijks gemaakt. Ik ga het nog uitwerken, want u zegt, nou oké, nou weet ik wel wat het niet is, maar wat is het nou dan wel? Nou, dan moet ik nog even een ander woord erbij halen, dat noemde ik al, dat is het woord bediening. Dat is veel makkelijker uit te leggen. Een bediening, trouwens talent is ook makkelijk uit te leggen, bediening ook. Een bediening is een taak. Een taak in de gemeente. Het mooiste vind ik eigenlijk om de 5 te noemen uit Efeze 4 vers 11. Je hebt een apostolische bediening, ik ben ervan overtuigd dat je die vandaag nog hebt. Je hebt een profetische bediening, die hebben we zeker ook nog vandaag. We hebben een evangelistische bediening. Of evangelistische bedienaars. We hebben een herderlijke bediening en we hebben een onderwijzende bediening. Als ik het goed zie, dan zou je haast wel zo'n beetje elke bediening, geestelijke bediening in de gemeente, aan een van die 5 kunnen koppelen. Het zal misschien niet helemaal opgaan. En ik heb het dus niet dan over natuurlijke bediening. Maar een geestelijke bediening, ja, aanbiddingsleider is daar misschien moeilijk onder te passen. Maar denk nou maar eens aan het leiderschap in de gemeente, wat ik meer met het apostolische verbind. Nou, profeten, dat spreekt voor zich. Evangelistische arbeid is er in de gemeente. Er is pastorale arbeid en er is onderwijsarbeid. Of het nou voor de gemeente als geheel is, of voor de jongeren, of voor de zusters en de broeders apart, of voor de ouderen apart en weet ik het wat. Zonderschool, jeugdwerk. Allemaal zijn ze wel op een of andere manier aan die vijf bedieningen te koppelen. Daar komt ook nog eens bij, en dat hebben we ook al eerder gezien, dat het in een gemeente van groot belang is dat iedereen zijn bediening ontdekt. Dat kun je niet overlaten aan een klein clubje die zich de benen uit het lijf lopen om al dat werk te doen. Je bent niet allemaal in het oudste team, dat is maar goed ook trouwens. Het zal wat worden zeg. Maar je hebt wel allemaal een bediening. En als je niet weet wat het is, dan ga je die oudste maar eens vragen om jou te helpen jouw bediening te vinden. En je zult heel vaak, misschien wel altijd, merken dat die bediening op een of andere manier aansluit bij een van deze vijf bedieningen. Nou, dat is ook makkelijk. Een geestelijke taak in de gemeente. Je hebt ook natuurlijke taken. Er zijn mensen die het gebouw schoonhouden, er zijn mensen die koffie maken. Misschien dat het bespelen van muziekinstrumenten, maar dat is alweer zo'n overgangsgeval, daar ook bij hoort of wat dan ook. Dat zijn meer natuurlijke talenten die je dan kunt botvieren. Maar er is een geestelijke bediening. Daar heb je een roeping voor nodig. Dat is belangrijk. Zonder roeping ben je niks. Je kunt niet zeggen van nou dat kan ik goed, dat zal ik wel doen dan. Dat is heel belangrijk. Het is ook voor de oudsten belangrijk om te toetsen of mensen werkelijk een bediening hebben in een bepaalde richting. Oudsten en diakenen kun je in andere opzichten ook weer bedieningen noemen. Maar goed, dan komen we te ver van dat onderwerp af. Maar dat zijn allemaal bedieningen in de gemeente en daar heb je een roeping voor nodig. Dat is punt 1. Het tweede wat je ervoor nodig hebt, dat zijn talenten. Nou, talenten zijn natuurlijk. Bedieningen zijn in zekere zin, als u me goed begrijpt, bovennatuurlijk. Want ze zijn afkomstig van de hemelse verheerlijkte Heer. Dat is heel mooi in Efeze 4, dat het bedieningen zijn van de verheerlijkte Heer in de hemel. Dus bijvoorbeeld de 12 apostelen, als je het strikt neemt, die horen daar niet eens bij. Die waren geroepen door de Heer op aarde. Die had namelijk ook een heel bijzondere plaats in. Daarom is het ook veel gemakkelijker om te zeggen dat er vandaag nog apostelen zijn. Want het gaat juist niet over die 12. Het gaat over degene die nu nog steeds door de verheerlijkte Heer geroepen worden. Nou, daar heb je bepaalde talenten voor nodig. Een evangelist heeft uitgesproken talenten. Een heel gemakkelijke manier om op mensen toe te stappen en mensen het evangelie uit te leggen. Je herkent ze zo. Ze hebben het ook al heel vroeg in zich. Ze zijn nog nauwelijks tot geloof gekomen of ze beginnen al aan andere mensen te getuigen. Ze hebben een geweldige drang om anderen met de boodschap bekend te maken. Dat is niet helemaal hetzelfde als de roeping, maar het hoort wel bij elkaar. In die drang komt ook al iets van Gods roeping zichtbaar. Nou, herderlijk werk, dat zijn de mensen die heel graag hun oor te luisteren leggen bij anderen. Mijn vrouw is een uitgesproken voorbeeld ervan. U kent vast misschien nog wel beter, maar deze ken ik nou toevallig goed. En de mensen komen ook graag naar haar toe. Dat is ook kenmerkend, hè? Je kan zelf wel zeggen, ik kan goed luisteren, maar als anderen dat niet vinden, dan helpt het nog niet veel. Maar de anderen komen ook graag naar haar toe om met haar te praten. Dat merk ik. En andere mensen, die hebben een leraarsbediening. Dat zijn de mensen die graag onderwijzen. Dat heb ik ook altijd graag gedaan. Ik was gelukkig de oudste thuis, dus ik kon de rest van de familie onderwijzen. Herken jij dat ook, Henk? Of ja, hij herkent dat ook. Dus wij onderwezen dan graag onze kleinere broertjes en zusjes. Dat zit erin. Dat zijn allemaal dingen die zitten erin. En onze roeping sluit in het algemeen aan bij onze talenten. Ik zeg het algemeen, er is wel een uitzondering. Stel u voor dat u viool zou kunnen spelen op wereldniveau. En u bent een christen, dan is het dus nog niet automatisch dat God u roept om vioolsolist te worden en alle wereldtonelen af te lopen. Dat weet ik niet, dan moet je wel heel bijzonder goed weten wat je doet. Dus het is wel eens moeilijk om te weten of je talenten, maar dat is misschien een uitzondering. Kom. Dus laten we het algemeen maar zeggen, Gods roeping sluit aan bij die talenten, want die talenten heeft hij jezelf gegeven. Het zijn natuurlijke talenten, als je geen gelovige was geweest had je ze ook gehad. Dus het is puur natuur. Roeping, bediening, dat is allemaal geestelijk. Dat ligt in het boven natuurlijk. Maar die talenten, dat is puur natuur. Die zou je ook gehad hebben zonder dat. Een mooi voorbeeld vind je Matteüs 25. Nou wordt het weer ingewikkeld. Want het woord talenten dat ik tot nu toe zo gebruikt heb, is wat anders dan het woord talenten in de gelijkenis van de talenten. Oh moeder, hoe komen we hier uit? Daar gaat het over grote geldsommen. Die uitdrukking talenten komt wel uit die gelijkenis vandaan. Hij heeft alweer een betekenisverschuiving ondergaan. Wij bedoelen met talenten vaardigheden, vermogens. In die gelijkenis gaat het om dingen die jou toevertrouwd worden. En dan staat er, die talenten werden hun toevertrouwd naar hun bekwaamheid. Wat daar bekwaamheid heet, dat heb ik tot dusver in deze toespraak bedoeld met talenten. Ingewikkeld, hè? Maar daar moeten we gewoon even doorheen bijten door deze brei, anders komen we er nooit uit. Dat zijn je natuurlijke bekwaamheden. Als ik mijn geld zou laten, als ik het zou laten beheren door iemand, dan zou ik daar bij voorkeur iemand voor kiezen met natuurlijke bekwaamheden op dat terrein. Dat zal ik u wel vertellen. Er gaan allerlei namen door mijn hoofd aan wie ik het dus bijvoorbeeld niet zou toevertrouwen. Maar dat zou ik zoeken naar mensen met natuurlijke bekwaamheden, zoals die meester, die Heer dat ook doet. Nou denkt u, waar zijn nou die charismata gebleven? Die charismata is het gereedschap waarmee u uw bediening moet uitoefenen. Of u nou een apostel bent, of een profeet, of een profetes, of een evangelist, of een herder, of een herderinnetje, oh, dat klinkt eigenlijk niet, een leraar of een lerares, staat van de oudere zusters dat ze leraressen van het goede zijn in Titus 2 vers 5. En dat betekent heus niet per se alleen maar in praktisch opzicht, maar dat is ook weer een zijpaadje. Want het is daar de goede leer, het zijn de brengers van de goede leer. Goed, hoe dan ook. In al die vijf bedieningen hebt u charismata nodig. Welke hebt u nodig? Voor de ene bediening springt de ene er meer uit dan de ander. Maar in het algemeen kun je zeggen dat je ze voor elk van die bedieningen allemaal nodig hebt. Nou, dit is een heel belangrijk punt om te pakken. Ik beweer dat je voor elke bediening al die charismata nodig hebt. Want dat zijn geen gaven, dat zijn geen talenten. Je hebt ze ook nooit, je houdt ze niet. Het is niet iets wat je wordt toevertrouwd. Het is iets wat je ontvangt op het moment dat je het nodig hebt. Je moet je voorstellen, je bent chirurg. Je staat bij een operatie aan iemand te snijden. En je zegt tegen die operatiezuster, ja, ik heb het ook nooit meegemaakt. Op één keer na, toen ik aan een breuk geopereerd werd, vol bij mijn verstand. Dus toen kon ik voor het eerst eens meemaken. Maar ja, die twee dokters zaten, want die ene kwam altijd mij op de bijbellezingen. Die zaten over mijn hoofd heen. Over mijn bijbellezingen te discussiëren. Dus toen lette ik ook weer niet op wat ze tegen die zusters zeiden. Want ik dacht, ik moet wel even goed in de gaten houden wat ze allemaal beweren. Maar dat zijn gekke gewaarwordingen. Maar dan zegt hij, dit mes en dat mes, ik weet nu al die messen heten. Hij heeft elke keer wat anders nodig. En hij krijgt het op het moment dat hij het nodig heeft en gooit het in een bak waar het later weer gesteriliseerd kan worden. In je bediening heb je constant ook dit mes en die vork en weet ik het allemaal en die lepel wat je allemaal bij operaties nodig hebt. Dat heb je nodig. Zo werkt dat met die charismata. Het is als het gereedschap van die chirurg. Dan heeft hij dit nodig, dan heeft hij dat, dan heeft hij dat nodig. En meestal gebruik ik het voorbeeld van een timmerman, maar vandaag dacht ik, kom aan, we pakken eens een chirurg. Omdat het nog leuker te zien is dat hij op het moment dat hij wat nodig heeft, erom vraagt, hij krijgt het in de hand aangereikt. Daar is die operatiezuster voor en die geeft hem het op het moment dat hij het nodig heeft. Dus als iemand weer tegen u zegt, ja, ik heb geen gave van genezing, dan zegt u tegen hem, niemand op aarde heeft een gave van genezing. In de zin van een permanent vermogen om. Ook Jan Zijlstra niet? Ook Jan Zijlstra niet. Jan Zijlstra, trouwens genezingsbediening is helemaal geen afzonderlijke bediening. Jan Zijlstra is een evangelist. Zo kondigt hij zich ook altijd aan. Een evangelist en dan de hele tijd niks. En dan komen ook mensen bij hem tot genezing. T.B. Joshua, waar ik 7 keer geweest ben in Afrika, is een profeet. Prophet T.B. Joshua. En dan komt er de hele tijd niks. En dan komen ook mensen bij hem tot genezing. Ik zelf mag met alle bescheidenheid een leraar noemen. En heel af en toe komt er bij mij ook wel eens iemand tot genezing. Maar dat is niet je bediening. De genezing is nooit je bediening. Je bediening is leraar, evangelist, herder, apostel, profeet, wat het ook mogen zijn. En als op het moment, als je met zieken geconfronteerd wordt, dan heb je op dat moment dat betreffende mes, dat in betreffende instrument nodig. Op het moment dat ik bid voor een zieke, ik bid eigenlijk niet, daar gaan we het de volgende keer uitvoerig over hebben. Als ik genezing uitspreek over iemand, dan hoop ik, dan bid ik, dan vertrouw ik dat God me op dat moment het charisma, ik vermijd het woord gave, een charisma, een dosis genade, een portietje genade geeft In een klein balletje stel ik me dan voor, dat daalt uit de hemel neer, dat is de genezing. En die gaat dan door mij heen en die komt dan bij de zieke terecht en die wordt genezen. Laten we maar eens een voorbeeld nemen. Wat spreekt u aan? Laten we eens de pastorale bediening nemen. Dat is misschien toch voor een hoop mensen dicht bij huis, want u hebt het of zelf nodig of u deelt het uit. Je hebt twee soorten mensen in de gemeente, degene die pastorale bediening hebben of degene die het nodig hebben. Dus dat is iets waar we allemaal mee te maken hebben. En laat me nu eens proberen duidelijk te maken dat je in een pastorale bediening al die 9 charismata nodig hebt. Laat ik eerst, voordat ik dat doe, uitleggen wat er gebeurt als je denkt dat je ze niet nodig hebt. Of als je denkt, dat is te hoog voor mij, dat is voor mij niet weggelegd. Of daar ben ik niet goed genoeg voor, of ik ben niet geestelijk genoeg. Ja, mensen die zo redeneren zijn blijkbaar dan toch wel goed genoeg om in een pastorale team te zitten. Dat is toch wel eigenaardig. Maar goed, stel u voor dat ze het niet doen. Dat ze die 9 instrumenten niet willen gebruiken. Dan zijn ze als een chirurg die dus met zijn blote handen wil opereren. Nou, ik heb wel eens van magische lieden gehoord die dat met hun blote handen konden, maar er zat altijd een luchtje aan. Dat was niet in orde. Je hebt gewoon instrumenten nodig. En als je timmerman bent en je probeert houtwerk te verrichten met je blote handen, nou, dan kom je niet verder, kan ik je wel vertellen. Je kunt geen mooi kunststukje afleveren. Je hebt ze gewoon nodig. Nu zijn er ook nog mensen die gaan in die 9 charismata die hier genoemd worden, een onderscheiding maken. Die zeggen, dat hebben vroeger ook gedaan. Er zijn sommige natuurlijk en andere boven natuurlijk. En als je niet uitkijkt, wordt dat lijstje van natuurlijke charismata steeds langer. Ik heb het echt waar gelezen. Ik heb het ook in verschillende boeken gepubliceerd. Dus kan u de citaten allemaal nalezen. Ik heb echt gevonden, woorden van kennis hebben we vandaag niet meer nodig, want we hebben vandaag de theologieopleiding. Alsof dat er ook maar iets mee te maken heeft. Er staat ook niet dat we kennis nodig hebben. We kunnen een heleboel theologische kennis opdoen aan geschikte scholen. Maar er staat daar een woord van kennis. In de MBG is dat al een beetje verdoezeld. Kijk nou maar in de Statenvertaling of in de Telosvertaling. Je ontvangt een woord van kennis. Dat wil zeggen, je weet op het juiste moment een woord van kennis te spreken. En dat is een bovennatuurlijk woord. Dat is een kennis die je niet van jezelf hebt. En dat is ongeveer het laatste wat je leert in welke theologische opleiding dan ook. Dus het heeft er helemaal niks mee te maken. Het tweede wat men zegt, gaven van genezing hebben we tegenwoordig ook niet meer nodig, want we hebben tegenwoordig de geneeskunde. Nou, halleluja, geprezen zij de Heer voor de geneeskunde. Sommigen van ons zouden lang dood zijn als er geen dokters waren geweest. Als er geen goede chirurgie was geweest, als er geen antibiotica waren geweest, dan waren verschillende van ons er al lang niet meer. Misschien wel een derde, als je denkt aan de sterftecijfers van vroeger. De vlag had uitgemoeten toen de antibiotica werden ontdekt en nog wel een aantal keren. Of dankdienst in de kerken, dat was nog mooier geweest. Daar gaan we het volgende keer uitvoerig over hebben. Maar dat vervangt de genadegave van genezing niet. Het boeiende is dat een heleboel ziektes die in het Nieuwe Testament genoemd worden, die kunnen wij vandaag nog steeds niet genezen. Via de gewone geneeskunde. Een heleboel vormen van blind geboorte. Een heleboel vormen van verlamming, die kunnen we vandaag nog steeds niet genezen langs de medische weg. Dus die genadegaven zijn nog steeds nodig. Een ander voorbeeld, onderscheiding van geesten. Oh, zeggen de mensen, hebben we tegenwoordig de psychologie voor? Ja, ho, wacht eventjes. Sommige mensen hebben van nature een flinke dosis mensenkennis. Die kijken heel gauw door mensen heen. Vooral voor mensen in het pastoraal werk, heel belangrijk. Ze kijken heel gauw door mensen heen. Dat is een natuurlijk talent. Dat zouden ze ook kunnen als ze geen christen waren. Maar dat is geen charisma van de onderscheiding der geesten. Trouwens gaat het ook niet om de onderscheiding van psyches. Onderscheiding van geesten. Dat is een bovennatuurlijk vermogen. Onder andere, niet uitsluitend, onder andere komt het daarin tot uitdrukking dat je bijvoorbeeld weet of je in een bepaald geval met demonische belasting te maken hebt en je dus demonen moet uitdrijven, of dat het gaat om een gewone ziekte, al zou het ook een psychische ziekte zijn, maar zonder demonen. En in dat geval moet je geen demonen uitdrijven, want die zijn er niet. Die staan een eindje verderop zich een kriek te lachen, omdat jij tegen demonen staat te schreeuwen die er helemaal niet zijn. Maar in dat geval moet je genezing toepassen. Genezingsbediening. Dat is de onderscheiding van de geesten. Wat voor vlees heb ik in de kuip? Heer, maak het me duidelijk door uw geest. Nou, zo kun je nog wel doorgaan om te laten zien hoe al dat soort dingen zogenaamd niet meer nodig zijn, omdat we vandaag de natuur, oh ja, de talentaal, heb je dat ook nog mooi, de tongentaal wordt tegenwoordig ook gezegd, hebben we het niet meer nodig? Want tegenwoordig zijn er zoveel middelen om vreemde talen te leren. Echt waar, ik heb al die dingen serieus gelezen. Alsof de tongentaal door de apostelen gebruikt werd om in een gebied waar ze de taal niet kenden het evangelie te verbreiden. Nou, daar staat geen enkel voorbeeld van in de Bijbel. Als ze in vreemde talen spraken, zoals in Handelingen 2, en ze spraken bestaande talen die iedereen kon verstaan, want die mensen kwamen uit allerlei landen waar ze de inlandse taal spraken, en die hoorden nu deze 120 mensen in een van die 120 talen spreken, die taal die ze zelf verstonden, en die zeiden, hé, moet je toch horen, die spreekt onze taal. Het is net alsof de geest uitgestort wordt in Eskimo-land en een van die Eskimo's begint in het Nederlands te spreken. En u bent daar toevallig bij en zegt, moet je nou toch horen? Je kan zelfs horen dat hij uit Zoetermeer komt. Het is helemaal met accent erbij. Dat zou toch een geweldig wonder zijn. Nou, zo hadden die Joden dat daar op de Pinksterdag. Die waren helemaal enthousiast over het feit dat ze die mensen in hun eigen taal hoorden spreken. 120 tientallen talen. Wat wou je nou daar een cursus talenkennis tegenover stellen? Maar bovendien, nou, dat is het punt wat ik eigenlijk wilde maken. Die mensen evangeliseerden niet in die talen. Er staat, ze maakten God groot in die talen. We horen hen allemaal in onze eigen taal de naam van God groot maken. In die tongentaal werd niet geëvangeliseerd, maar werd God geprezen en groot gemaakt. Dus talenkennis om in vreemde landen het evangelie te kunnen verbreiden, dat heeft er gewoon niks mee te maken. En dus je ziet echt, het is een onderwerp, een lastig onderwerp. Er zitten veel haken en ogen en veel misverstanden aan. En ik wil echt niet beweren dat ik alle misverstanden heb opgelost, onder de knie heb. En als jullie straks jullie bedenken hebben, dan zeg je het maar ronduit. Ja maar dit en ja maar dat. Want we kunnen allemaal, ik ook, op dat punt bijleren. Maar één ding, hoop ik, begin nou duidelijk door te dringen. En dat is, je hebt ze allemaal nodig. Het is valse bescheidenheid om te zeggen, och, mocht ik er maar één van die negen hebben. Want A, je krijgt hem helemaal nooit als een permanent vermogen. En B, ze zijn dus allemaal voor een bepaald moment dat je ze nodig hebt. Nu heb je dit scalpel nodig en zeg je tegen de operatiezuster en dat krijg je dan op dat moment. Zo staat het hier in vers 7. Aan ieder wordt openbaring de manifestatie van de geest gegeven tot wat nuttig is. Wat op een bepaald moment nuttig is, daarvoor krijg je de bijpassende manifestatie van de geest. Het is dus valse bescheidenheid, want u hebt ze alle negen nodig. Ik was bezig met het voorbeeld van het pastoraat. In het pastoraat, wat zou het geweldig zijn als je over deze negen bovennatuurlijke hulpmiddelen mocht beschikken. Een woord van wijsheid. Eigenlijk ligt dat het dichtste bij het geven van een advies. Maar een advies kun je geven op grond van je gezond verstand en denk erom, dat onderschat ik niet, daar is niks mis mee. Hadden wij maar meer christenen met een gewoon, normaal, gezond verstand. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt, dit is meer dan dat. Dit is een advies waar je zelf verbaasd over bent. Je spreekt een woord van wijsheid over degene die tegenover je zit, met wie je praat, waar je zelf verbaasd van bent, waarvan je weet, dat komt niet van mij, dat heb ik niet van mezelf. Dat komt van boven. Het is je iets dat je op dat moment geschonken wordt. Je ontvangt op dat moment dat charisma om het door te geven aan die ander. En zo is het ook een woord van kennis. Als iemand nou zegt, ja, maar hoe krijg ik ze dan? Nou, één van de dingen is dat als je een inval hebt in zo'n situatie, dat je het gaat uitspreken. Maar je denkt er heel gauw, oh, wat gek, nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Oké, als je zo gaat beginnen, dan krijg je geen woorden van kennis. De Heer geeft je wat en je durft het niet uit te spreken. Heel belangrijk, als je in deze dingen wilt gaan groeien, is dat als de Heer je dingen op je hart legt, als er dingen voor je aandacht komen, doe het dan maar heel voorzichtig om ze uit te spreken. Zeg maar, ja, ik zit heel sterk aan dit te denken, heeft dat iets met jou te maken? En heel vaak zie je dan dat dat precies in de roos is. Dus denk niet aan het, de Heer geeft mij dat nooit. Nee, misschien heb je er nog nooit je voor opengesteld. Je moet heel bewust zeggen, Heer, als u mij woorden van wijsheid en kennis geeft, geef me dan de vrijmoedigheid erbij om ze ook uit te spreken. Ook al zou ik daarbij het gevaar lopen op mijn gezicht te gaan, omdat ik misschien iets heel gek zeg, maar het kan ook zijn dat het 100% raak is. Nou, zo is het met geloof. Sommige mensen denken, nou, het zijn er niet veel hoor, dat het hier gaat over het zaligmakend geloof, maar waarom is dat een van de negen charismata? Dit is een heel groot geloof dat je op een bepaald concreet moment nodig hebt om, net als Elia bijvoorbeeld op de Karmel, een grote daad Gods te doen. Het was ongelooflijk dat hij voor de ogen van heel het volk vuur van de hemel vroeg om neer te dalen op dat drijfnat gemaakte altaar en dat offerdier. Dan moet je heel dicht bij de Heer God wezen om dan niet van overmoed beschuldigd te worden en zoiets te doen dat dan ook op dat moment zo geweldig door de Heer gezegend wordt. Dat is een daad van geloof. Als je in het hooggebergte bent en er is plotseling opkomende mist, dan ben je volledig uitgeleverd aan de gids die de weg op zijn duimpje kent. En die op een bepaald moment tegen je zegt, oké, nou ben je aan de rand gekomen. Een meter lager is een breed plateau. Spring naar beneden, anders komen we niet verder. Dat is nou werkelijk wat je noemt een sprong in het duister. Dat kan je alleen maar doen als je heel veel vertrouwen in die gids hebt. Zo'n charisma van geloof wordt je op het moment geschonken dat je een groot geloof nodig hebt om iets heel groots te doen. En denk erom, de Heer wil het voor ons schenken. Dat is punt helemaal niet. Die valse bescheidenheid, mocht ik maar één van die negen hebben, kun je afleggen. Het enige vraag is of wij er ons voor open willen stellen. Of wij ons zo ervoor openstellen dat de Heer het ons ook kan gaan geven en dat als hij het geeft, dat we niet te bang zijn om ermee aan het werk te gaan. Want dan zul je er nooit in groeien. Denk erom, elke gelovige kan dit leren. Ik durf dat rustig te zeggen. Ik kan het niet natuurlijk statistisch bewijzen. Maar ik geloof het stellig. Dit is voor alle gelovigen weggelegd. Het enige is, ze moeten het lef hebben om zich ernaar uit te strekken. En als dingen in hun hart opkomen, om ze ook uit te spreken. Om als ze op een zieke de handen leggen, dan niet te denken van het zal mij toch wel niet lukken, want ja, bij mij zal nooit iemand genezen. Ja, een keer zou je het helemaal moeten beginnen. Maar in geloof, luisteren naar de stem van de Heer, in geloof over een zieke genezing te proclameren en het verder aan de Heer over te laten. En dan ga je vroeg of laat, meestal vrij vroeg, ontdekken dat de Heer dat zegent. En luister, hij zal de een daar veel meer in zegenen dan in de ander. Dat is zeker. Aan het eind zie je nog een keer die opsomming, we hebben dat gelezen van de 28 af. En dan gaat het veel meer over bedieningen. Nou, sommige mensen, ik heb gezegd, je kan niet echt zeggen dat ze genezingsbediening hebben. Maar of je nou T.B. Joshua neemt of je neemt Jan Zijlstra, dat is toch wel, die zijn toch vooral bekend om de genezingen die daar verricht worden. Nou, die mensen ontvangen heel veel charismata van genezing. Let op dat meervoud, hè? Zo staat het ook. Gaven van genezing of van genezingen. In vers 9 en in vers 28. In het meervoud. Die mensen ontvangen heel veel charismata. Bolletjes genade om uit te delen aan de mensen op wie ze de handen leggen. Nou, werkingen van krachten, dat is alle andere wonderbaarlijke tekenen behalve genezing. Als iemand bijvoorbeeld zieke ogen heeft, dan heeft hij genezing nodig. Als hij glazen ogen heeft, dan heeft hij een scheppend wonder nodig. Dat is een verschil, nietwaar? Dan heeft hij werkingen van krachten nodig. En zo is met andere dingen ook. Er is dus een heleboel, behalve de gewone genezing, een ziek lichaam, een ziek lichaamsdeel dat geneest. Behalve dat zijn er ook werkingen van krachten. Vermenigvuldiging van de broden, het water, op het water lopen van de Heer Jezus, dat waren allemaal werkingen van krachten. Maar ook de bevrijdingen uit de gevangenis, zoals je dat bij Petrus ziet. En anderen, en bij Paulus. En dat soort dingen ook. Het afvallen van boeien, dat zijn allemaal manifestaties van de bijzondere kracht van de Heilige Geest. Dus behalve de genezingen zijn er nog veel meer manifestaties van bijzondere kracht. Nou, zo kun je ze allemaal langslopen. Het doorgeven van profetische woorden. Onderscheiding van geesten. Maar denk je hoe belangrijk het is in het pastoraat om te weten met wat er van binnen zit. Je kunt onlang zitten krukken met iemand. Mag ik het even zo zeggen? Een pastoraal geval, sorry voor het woord. Je bent er veel te lang mee aan het krukken, want als je een beetje praktische kennis had gehad, dan had je lang gezien deze persoon had je door moeten verwijzen naar een psychiater. Dat is je praktische kennis. Daarom is een cursus psychotherapie nooit weg. Al was het alleen al om te zien welke gevallen je jezelf niet aan moet wagen, want die zijn voor de specialist. Maar dat is nog niet de gave van de onderscheiding der geesten. Maar als je ziet, dit is niet voor de psychiater, want die heeft ook geen verstand van demonenuitdrijving. Dat geldt tenminste helaas voor de meeste psychiaters, ook de christenpsychiaters. Maar dit is iemand voor de bevrijdingsbediening. Dat is je door de Heer geschonken als je dat gaat onderscheiden. En misschien mag je daar zelf in gaan groeien in de bevrijdingsbediening. Misschien heb je daar anderen voor nodig. Maar dat heeft te maken met die onderscheidingen van geesten. Nou, de tongentaal zie ik het beste als een, ik noem hem altijd graag de turbomotor. En dat komt doordat mensen ontdekken, bijvoorbeeld in de pastorale bediening of in de genezingsbediening, als ze in tongen gaan spreken, dat er extra energie vrijgezet lijkt te worden. Waardoor er meer kracht in de genezing, in de bevrijding, in pastorale gesprekken zich manifesteert dan anders. Hoe dat werkt, ik heb geen flauw idee. Dat hoef ik ook niet te weten, als ik maar weet dat het werkt. Het is net alsof je, weet je wel, hebt met een injectiemotor. Ja, ik praat over dingen waar ik geen verstand van heb. Maar dan komt er ook even een extra stoot brandstof, waardoor die motor ineens een extra sprong vooruit maakt. Nou, zo is het hier eigenlijk ook. Het is een soort vrijzetten van kracht. Je mag het best van mij gebruiken voor je persoonlijk gebed tot de Heere God. Maar ik vraag me af, ondanks die vers in 1 Korinthe 14, of het daar nou in de eerste plaats voor bedoeld is. Want een van de mooie dingen van de charismata is, ze zijn altijd voor anderen. Als je, mag ik nog even terug naar die talenten? Als je muzikaal talent hebt, dat is niet in eerste plaats voor anderen. Dat is in eerste plaats, heb je daar zelf plezier van. Jij vindt het heerlijk om achter die piano te zitten. Als dat heel goed gaat, kun je daar een goede dikke boterham mee verdienen. Maar je doet het altijd voor jezelf. Als je er zelf het plezier in zou verliezen, dan zou je er gewoon mee ophouden. Het is typisch iets waar je zelf enorm veel plezier in hebt. Als je een technisch talent hebt, nou, dan kun je dat ten nutte maken voor de samenleving. Maar je hebt er in eerste plaats ongelooflijk veel plezier in, van kinds af aan, om te priegelen en te prutsen met instrumenten. Van wat voor aard dan ook. Dingen in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. En zo is het met al die dingen. Daarom zei ik al, geef iemand een kwartje en hij gaat ermee in de gang als hij een handelstalent heeft. Daar heeft hij schik van, lol van. Daar is dus helemaal niet op die ander gericht. Dat is voor jezelf. En daar is ook niks mis mee. Maar het merkwaardige met de charismata is, die zijn allemaal voor de ander. Jij ontvangt een charisma voor genezing. Voor wie? Voor die ander. Luister natuurlijk, als juist die ander geneest, dan ben je zelf ook dolblij. Maar dat is een cadeautje extra. Het is in de eerste plaats voor die ander. Je ontvangt woorden van wijsheid, maar nooit voor jezelf. Altijd voor de ander. Je kunt misschien wel woorden van wijsheid krijgen van de Heere God voor jezelf, maar dat is eigenlijk helemaal niet zijn normale methode. Zijn normale methode is dat we dat krijgen door elkaar. Van de ander. Daarvoor zijn we aan elkaar gegeven. Als ik hulp nodig heb, dan zegt de Heer niet, nou, je krijgt zoveel woorden van wijsheid, ik zal jou ook persoonlijk voor jouzelf een paar geven. Nee, dan heb ik zelf anderen in de gemeente nodig. Dat is het mooie, we hebben elkaar allemaal nodig. En al die dingen die we ontvangen zijn voor die ander. Die geloofsdaad is niet in eerste plaats voor onszelf. Dat is om anderen, misschien wel in meervoud, misschien wel de hele gemeente, een dramatische stap voorwaarts te laten zetten. Onderscheiding van geesten, dus bij de anderen. Profetische woorden spreek je over je ander uit. Je krijgt misschien wel eens een openbaring van God over jezelf, maar profeteren doe je over anderen. Je staat niet over jezelf te profeteren. Dat doen anderen wel over jou, als het goed werkt. En zo is het met al die dingen. Daarom denk ik stiekem dat die tongentaal ook niet in de eerste plaats voor jezelf bedoeld is. Maar als u daar zelf veel zegen en vreugde mee hebt, gaat vooral daarmee door, daar gaat het me niet om. Maar ik denk dat die regel vrij sterk is. Ze zijn allemaal voor een ander bedoeld. Zelf herken ik de tongentaal vooral in de aanbidding, dat wel. Maar ook in de bediening. En ook ter voorbereiding op mijn bediening. Het is altijd die extra injectiemotor die ik mag gebruiken in de bediening. Maar de bediening is voor anderen. Dat is toch zo mooi. Voor wie ben je apostel? Voor jezelf? Nee, natuurlijk niet. Maar om supervisie te hebben over gemeenten. Waarvoor doe je pastoraal werk? Toch niet voor jezelf? Je doet het om andere mensen te helpen. Waarvoor ben je leraar? Om andere mensen uit te leggen wat je zelf eerder hebt mogen verstaan. Waarvoor ben je evangelist? Om andere mensen tot Jezus te leiden. Dat is zo goed voor ons egocentrisme. Dat die charismata en die bedieningen in tegenstelling tot onze talenten voor anderen zijn. De talenten die zijn in de eerste plaats voor jezelf. Die verrijken je leven, die maken, geven je vreugde. En die, als je daar anderen mee kan helpen, is dat mooi. Maar ze zijn in de eerste plaats om je eigen leven te verrijken. Maar de charismata, de bedieningen, daar heb je achteraf ook vreugde van als het allemaal mooi gaat. Maar die zijn er allemaal voor anderen. En zo zit de gemeente van God in elkaar. Die gemeente zit zo in elkaar dat we allemaal aan elkaar gegeven zijn. Als je nog eens denkt aan die apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars in Efeze 4 vers 11. Dan staat er, ze zijn gegeven door de verheerlijkte Heer aan het lichaam. Tot opbouwing van het lichaam. Je kunt dus niet zeggen, die of die heeft de gave van leraar. Dat is nu al geen, ik snap al wat iemand bedoelt, maar dat is geen Bijbelse uitdrukking. Hij heeft een bediening van leraar. Of beter gezegd, als je het woord gave wil gebruiken, hij is zelf een gave van God aan de gemeente. Een gave van de verheerlijkte Christus aan de gemeente. Wat heeft een gave met leraarschap te maken? Dit, dat de leraar zelf een gave is aan de gemeente. Je bent dus niet van jezelf. Als de Heer je roept als leraar, ben je van de anderen. En die kunnen dan ook tot grote mate over jou beschikken. Ze kunnen niet over jou lopen, maar ze kunnen wel over jou beschikken. Dus als ik een uitnodiging krijg van de gemeente om daar onderwijs te geven, dan moet ik niet denken, moet ik dat nou wel doen? Maar dan moet ik denken, wat kan ik er tegen inbrengen om het niet te doen? Want dit is mijn bediening. En soms zijn er best bezwaren of bedenkingen. En dan zeg ik, nou nee, ik doe het toch niet. Maar de eerste reden is, ja natuurlijk, dat is mijn bediening. Ik ben aan die gemeente gegeven, ze hebben daar recht op. Dat is de eerste gedachte. En dan kunnen er andere gedachten komen die zeggen, nee, dat is toch niet de goede plek of de goede manier of de goede tijd of wat dan ook. Maar al die bedieningen, dat is zo mooi. Als je een bediening ontvangen hebt, en dat geldt voor jullie allemaal, dan is die voor de anderen. En zelfs voor de natuurlijke bediening is dat zo. Je zet die koffie niet in de eerste plaats voor jezelf. Jij mag ook meedrinken. Maar die grote plas koffie die je maakt, die is voor de anderen. En als je aan de geluidsversterking bezig bent, of je bent bezig met muziek maken, je mag er zelf ook plezier aan beleven, maar je doet het allemaal voor de anderen. Zo mooi heeft God die gemeente in elkaar gezet. Nou, heel praktisch, lieve mensen. Als je in welke bediening ook betrokken bent, maakt niet uit. Zorg in de eerste plaats ervoor dat je weet wat je bediening is. Als mensen zeggen, nou ik weet niks van die gaven van de geest af uit de praktijk, dan zijn er een aantal standaardvragen die ik heb. De eerste vraag is, heb je wel een bediening? Dat hebben we het ook over gehad bij de zalving, weet u nog? Waarom zou God u de zalving van de geest geven? Dat is een hele hoop kracht. Dat is een jerrycan vol benzine. Als u niks hebt om die jerrycan met benzine in te doen. Als je geen auto hebt of geen grasmachine die op zo'n ding loopt, of wat voor dingen u ook allemaal hebt om dieselolie of wat dan ook in te gooien. Ja, waarvoor zal God u dan die zalving schenken? Dus dat is het eerste. Je hebt een bediening nodig. Anders heb je niks aan die zalving. Dus je moet weten, wat is mijn bediening? Als ik nu door de zaal zou lopen met een losse microfoon en ik douw hem onder uw neus, en u bent boven de 25, daaronder hebben we nog een beetje consideratie. Want u kunt het nog niet zo precies weten, maar u bent boven de 25, ruwweg, en ik ga door de zaal, dan moet u precies kunnen vertellen, dat is mijn bediening. En of u nou een beetje omschrijven moet en zo, dat maakt niet uit. Een paar dingen zou ik niet goed rekenen. Als u zegt, ja, ik bid veel, dan zeg ik, dat is fantastisch, maar dat moeten we allemaal doen, dat is geen bediening. Ja, maar als u zegt, maar ik leid een gebedsteam, waardoor we elke week een hele nacht samenkomen voor de gemeente om te bidden. Ik zeg, dat is een bediening. Dat is een bediening die aan de gemeente geschonken is. Als u zegt, ik getuig veel, mag veel over de Heer Jezus vertellen, dat is op zichzelf nog niet bediening, want dat zouden we eigenlijk allemaal moeten doen. Maar als het echt een bepaalde vorm krijgt, als de Heer u daarin leidt om een bepaalde vorm te krijgen, en u bent een zuster die elke 14 dagen alle buurvrouwen bij uzelf thuis uitnodigt en ze een lekkere koffie voorzet met iets lekkers erbij en ze en passant met ze de Bijbel leest, zulke mensen ken ik, dat is een bediening. Ziet u? Het zijn dingen die we allemaal als christenen gewoon moeten doen. Het is heel gewoon, het is niks bijzonders. Maar ze kunnen een heel specifieke vorm aannemen. Je hebt het soms zelf niet in de gaten. En dan zeg je, het is een bediening. Nou, fantastisch. Nou komt de volgende stap. Nou moet je je afvragen, hoe zou ik in die bediening nou die 9 instrumenten kunnen gebruiken? En dan moet je mee oefenen. Voordat je een chirurg loslaat op zo'n lichaam, moet hij van al die instrumenten de bediening, dat is een ander woord bediening nu, het gebruik weten. Dus je moet daarin gaan oefenen. Je moet niet zeggen, ik krijg ze nooit, die genadegave. Nou, dan begin dan eens om je daarvoor open te stellen. Begin eens om ervoor te bidden. Heer, dit is mijn bediening. In principe heb ik ze alle 9 nodig. Maar ik zou wel blij zijn als ik om te beginnen nou eens een keer de helft ervan mocht gaan ervaren. Ik ervaar ook sommige daarvan meer dan anderen. Maar ik wil er wel in groeien. Ik wil ze alle 9 eigenlijk gaan ervaren. Niet voor mezelf per se, maar omdat ik weet dat dat mijn bediening zou verrijken. En u zegt misschien, ja, een leraar die heeft dat toch niet nodig. Ik heb u dat wel eens eerder verteld, geloof ik. Een leraar die hoeft alleen maar het woord uit te leggen. Wat heeft hij nou met dit soort bovennatuurlijke dingen te maken? Nou, ik heb u wel verteld over Nicodemus. Die zegt tegen de Heer Jezus, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden. Want niemand doet zulke wonderen en tekenen als u. Oeh, toen dacht ik, hey, wonderen en tekenen zijn zelfs voor de leraren. Wij staan onderaan in het lijstje van die 5. En dus wij komen er misschien het minst voor in aanmerking. Maar een echte leraar is niet alleen maar een theoloog die college staat te geven. Het doel is pas echt bereikt als het onderwijs van Gods woord landt in de harten. En daar kunnen zelfs wonderen en tekenen een ondersteunende taak in hebben. De Heer Jezus werd als een rabbi, een leraar herkend door de tekenen die hij verrichtte. Dus voor alle bedieningen zijn ze van belang. In alle bedieningen kunnen ze aan de orde komen. En begin nou eens, als je je bediening weet, je daarvoor open te stellen. En zeg, Heer, leren luisteren naar uw stem. Want als u een woord van kennis voor me hebt, wil ik het opvangen. Wil ik het horen. Dat hoeft niet altijd zo letterlijk met je oor. Dat kan in je hart opborrelen. En nou komt het erop aan of je het lef hebt om het uit te spreken. Een woord van wijsheid, een woord van kennis. Je ziet iets in de geest. Hey, misschien is het onderscheiding van de geesten. Ga het uitspreken. Als je dat niet doet, zul je het nooit leren. Als je denkt als kind, ik ga pas lopen als ik het helemaal goed kan, forget it. Het lukt niet. Je leert het alleen maar met vallen en opstaan. Je schijnt wel kinderen te hebben die de kat uit de boom kijken als het over praten gaat. Die lijken de kunst af te luisteren. Die zeggen geen stom woord totdat ze eindelijk beginnen. En dan gaat het meteen perfect. Ik heb dat tenminste wel eens gehoord, maar dat lijkt me geen algemene zaak. Normaal is het zo, je begint ermee en met vallen en opstaan groeien erin. Zo is het met leren praten, zo is het met leren lopen en zo is het ook met het leren toepassen van de charismata in je leven. Het begint er gewoon mee, wil je het wel, stel je ervoor open. Nou, je bediening wordt er helemaal rijker van. Als je sommige dingen eng vindt, dan vertel je dat ook gewoon aan de Heer en dan helpt hij je wel om dat duidelijk te maken en om dat een plekje te geven in je leven. Nou weet u wel, nu ben ik al bijna bezig met de vragen te beantwoorden die er zouden kunnen komen. En ik wil nu alle vragen afsnijden. Dus ik ga er hier een punt aan maken en u mag alle vragen op mij afvuren en dan zie ik wel wat ik ermee kan. Zo zullen we dat doen. God zegene zijn woord.